Beste mensen allemaal. Spreuken vind ik een prachtig Bijbelboek. En ik was ook nog bezig met gelijkenissen, als je het bijgehouden hebt. En toen kwam ik daar toch nog een gelijkenis tegen in Spreuken. En die staat aan het einde van het tweede deel van Spreuken. Het tweede deel begint in hoofdstuk 10. Als je daar in je Bijbel leest, dan zie je ook dat daar een nieuw deel is. Er staat Spreuken van Salomo, hier volgen Spreuken van Salomo. En dan denk je, ik heb er al 9 hoofdstukken gehad. Dus dat is deel 2. En daarna komt deel 3 en dat is een beetje volksspreukenwijsheid, zeg maar. Als je daar nog eens mee bezig gaat, op een zomeravond of op een lekkere, prettige zomermiddag of wintermiddag. Lijkt me beter op een wintermiddag. Herfstachtig, ja. Ik laat hem je zien, de spreuk. Hij komt op de beamer nu, neem ik aan. Ja. En lees maar mee. Ik loop bij het veld van een luiaard, lui iemand, en langs de wijngaard van een mens met gebrek aan hart. Ik heb het voor je vertaald, hè. En zie, hij gaat helemaal op in distels. Onkruiden overdekken zijn gedaante. En zijn stenen muur bruggelt af. En ik bekijk het. En ik stel mijn hart. Dat wil zeggen, ik neem het ter harte. Volgende ziet. Ik zie en neem onderwijzing aan. Een beetje slapen. Een beetje sluimeren. Een beetje liggen met gevouwen handen. Prevelend. En je armoede komt eraan, een rondgaan. En je gebreken komen eraan, een gewapend mens. Punt. Nou, daar wordt toch heel weinig over gesproken, voor de helderheid. Een gelijkenis. Een levensles voor jou en voor mij. Ik loop langs het veld van een lui iemand. Dat staat er letterlijk. Wie loopt daar langs dat veld? Wie? Salomo. Salomo, ja. Salomo ziet hier het veld van een lui iemand. Zo wordt het benoemd. En zo wordt de luiaard benoemd in het hele boek Spreuken. En het veld is natuurlijk ergens een beeld van. Ja? Laten we hem gelijk maar bij erbij pakken. Het is een beeld van iemands geestelijk leven. Het veld is een beeld dus van je eigen geestelijke leven. Als je meedoet, dan maak je hem gelijk praktisch. En hier van iemand die niet echt actief leeft in Gods koninkrijk. Iemand zingt de liederen, hij bidt de gebeden. Maar zijn hart, daar gebeurt nog niets. Vergelijk hem maar met die man met dat ene talent uit de gelijkenis van Jezus. En wat doet die man met dat ene talent? Hij doet er niks mee, ja, hij doet er wel iets mee. Hij stopt hem in de grond en in een andere Evangelie, wat doet hij er daarmee? Daar bewaart hij hem heel goed in een zweetdoek. Staat daar. Ja? En dan denk je aan zweten. Dus is iemand die wel bezig is hard werken, aardzoeren, alles in de hand moeten houden, maar je talent niet in de hemel inzetten. En we zitten in het volle Evangelie, God is goed en de mens is goed, maar wat zegt de Heer dan tot hem? Ja, dat wil je niet weten, hè? Hij zegt niet, jij goede slaaf. Denkertje, jij slechte slaaf. En voor slecht staat er poneros. En daar komt ons Nederlands woord penari vandaan. Dus dat is iemand die echt in de penari zit. Ja? En dan kan die nog uitkomen. Maar deze slaaf gelooft dus niet. Ik kan dat talent wat ik gekregen heb van de Heer vermeerderen. Hij leeft vanuit aardse zekerheden. Dat zijn zijn peilingen ook. Vandaar dat hij erg van de statistieken is. En zo denkt hij. En zo gelooft hij. En op deze manier mist hij dus het doel van God met de gemeente. Mist hij dus het doel van God met zijn leven. Dus de oproep klinkt hierin al door, als je meedoet vandaag, want dan wordt het praktisch. Begraaf je talent niet. Dat houdt in, gebruik het dus niet louter en alleen voor natuurlijke zaken. Maar bouw er geestelijk mee. In je eigen leven, je eigen hart. En van daaruit vloeit het door in je inzet in de gemeente. Hij loopt dus langs het veld van een lui iemand. En langs de wijngaard van een mens met gebrek aan hart. Ik denk misschien al loopt hij weer ergens langs. Nee, dat is een parallelisme, heet dat zo mooi. Dat wil zeggen, hij zegt het nog een keer. Maar nu op een andere manier met de nadruk op andere dingen. Langs de wijngaard van een mens, letterlijk met een gebrek aan hart. Een gasarlef. Wat staat er in het Hebreeuws? En dat is iemand, vul ik maar in, met gebrek aan hart. Dat is een onverstandige. Dat is een dwaas. En over de dwaas wordt in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament wel enige onaardige dingen gezegd. Dus laten we niet dwaas worden, maar steeds wijzer. En dat is ook een thema van natuurlijk het boek Spreuken. Ja. Want die dwaas gebruikt zijn vermogens alleen voor zichtbare dingen. Die dwaas die laat zijn verstand niet verlichten, want die weet het zelf al beter. Die dwaas die laat Gods geest niet werken in zijn hart. En daarom kunnen al die andere geesten zo goed werken. Die dwaas laat zich dus misleiden door andere geesten. Door boze geesten. En weet je, als je dat leest, dan roept dat mij jou toch op om met hart en ziel te leven. Te leven in de hemel. Te leven voor de Heer. Alleen dat is voor jou dan belangrijk. Heer, ik wil mijn vermogens inzetten. Verlicht u mijn verstand verder alstublieft. Laat uw geest verder werken in mijn hart. En help me om nog meer boze geesten te onderscheiden en niet mee te gaan in hun leugens. Help me om die gedachten van die boze geest, die leugens, te vervangen door uw gedachten over mijn leven, over de toekomst. Zo. Nou, dat zit goed. Ja? Dan ben je vandaag al opgewekt. En morgen als je wakker wordt weer, hoop ik. Ja? Dan word je steeds minder een van die dwaze maagden. Want wat doen die dwaze maagden ook alweer? Die gaan braaf zitten te wachten tot de Heer komt. Nee, ze klagen niet. Maar ze vinden wel dat hij wat lang uitblijft. Ja? Die wachten tot de Heer terugkomt. En heel veel mensen wachten misschien ook tot de Heer terugkomt op deze manier. Zoals die dwaze maagden. Maar de bedoeling is dat je een gedachtenleven opbouwt. Verder opbouwt. Met de Heer. De bedoeling is dat je een woordvoorraad, dus van Gods woord, zo bedoel ik het, niet dat je veel woorden hebt, een woordvoorraad aanlegt. En terug naar die dwaze maagden, dan komt daar de Heer dus, plotseling. Ze zitten te wachten, moet je je voorstellen. Ze zitten te wachten en dan staat er en dan kwam die plotseling. Ja, als je dat niet goed kan lezen, dan lees ik niet goed. Dus als je zit te wachten, dan komt de Heer plotseling. En als je verwacht, dan komt hij. Zo. En wat is er verder met die dwaze maagden aan de hand, behalve dat ze in slaap waren gevallen, net als die wijze. Nee, nog eerst iets. Hun lampen. Hun lampen branden niet meer. Maar ja, we wachten op de Heer, we wachten op de Heer. Je kan het geestelijk invullen, hè. Het is een misleiding soms voor mij, voor jou. Ja? En ze hebben ook, wat gezegd werd, ze hebben geen olie meer. Ja, een heel afgezaagd voorbeeld, maar ik zeg het toch. Ze zitten 40 jaar in het volle evangelie, zijn 40 jaar christen, in naam in ieder geval. Ze weten alles ook al. Je hoeft er niets meer te vertellen, want niks nieuws is er onder de zon. Denk aan Prediker. En wat zegt Jezus tot hen? Ik ken je niet. Dat is hard. Als je tegen een mens zegt, ik ken jou niet. Toch moeten we er een partij voor oprichten. Moeten we er een werkgroep voor stichten. Ik ken je niet. Maar weet je wat dat betekent? Dat de Heer zegt, joh, moet je luisteren. Je laat je hart niet verlichten door mijn geest. Je bent eigenlijk met je hart niet bij mij, maar bij allerlei andere dingen die je diffuus maken, die je verwarren. Zo. Nou, we kijken even verder. En zie, zegt Salomo terwijl hij daar langs loopt, hij gaat helemaal op in distels. Is toch wat als je dat niet geestelijk zou vertalen, ja? Salomo kijkt dus naar dit veld. Hij kijkt naar deze wijngaard. En wat ziet hij dan? Helemaal overwoekerd, helemaal opgegaan in de distels. Dus deze mens, deze, laat ik eens zeggen, luiaard, gaat innerlijk helemaal op in distels. Hij leeft wetteloos. Nee, er komt nog wat bij hoor. Of hij leeft wettisch. Maar in beide gevallen is een mens niet van nut. In beide gevallen is de mens een onnutte slaaf. Omdat hij niet bezig is in de geestelijke wereld. En de wet van de geest laat spreken in zijn hart. En in zijn leven. Wat zijn dan die distels waar die in opgaat? Jezus zegt het toch ergens in een gelijkenis. De zorgen om je dagelijks bestaan. Hoe zit dat bij mij, bij jou? De zorgen om. Oh, was er maar niet dat gebeurt, daar moet ik rekening mee houden. Dat moet. De verleidingen van de rijkdom. Ach mensen, laten we eerlijk zijn, elke reclame begint toch met dat je er beter van wordt. Of niet? En de mensen stemmen natuurlijk op die partij waar ze beter van worden. Maar denk niet dat één van die partijen gebeden heeft. Of bezig is, dan zou ik het dieper zeggen, of bezig is in de geestelijke wereld. Want dat noem ik dan bidden. Ja? Dus, daar is dan een aardsgezind leven. En dan bevliegt het je eerder, want de zorgen, en het blijft maar zorgen. En rijkdom, maar ik heb het nog niet genoeg. Dat zijn de distels. En deze distels, die verstikken Gods woord. Die verstikken Gods verlangens. Die verstikken Gods gedachten in levens van mensen. En als je niet uitkijkt, voor mezelf bij mij, en voor jou bij jou. Zo. En wat gebeurt er dan? Dan merk je, als je er geestelijk bij bent, dan merk je, hé, mijn geestelijk leven verliest aan kracht. Ik heb minder kracht. En ik bedoel dan niet dat je zwak bent, want je bent zwak, maar ik laat minder Gods kracht dus werken in mijn leven. Op die manier. Zo. Nou. En, parallel, onkruiden overwoekeren zijn gedaante. Ja. Dus zijn verschijning, zijn bezig zijn, worden overdekt door die zorgen. Worden overdekt door die verlangens naar allerlei aardse dingen. Ja. En het diepere dreigt weg te gaan. Of niet te aarden. Te hemelen zou ik moeten zeggen. Ja, dankjewel. Ja. Weet je. Het is geen ramp hoor. Zoiets. Als je dat tegenkomt in je eigen leven. Want je denkt toch niet dat je denkt. Oh, het gaat nu over een ander. Want hier heb ik allemaal geen last van. Want ik zit al in het evangelie. Nou, dan weet je al. Gaan we terug naar vers 1. Dan loopt Salomo langs. Die zegt, oh, ik heb het veld gezien van iemand. Ja, goed. Weet je, ik vind het zo mooi. De Heer roept je altijd tevoorschijn. Altijd weer tevoorschijn. En hij zegt, sta op. Kom, mijn vriendin. Mijn schone en kom. Mijn duif in de spleten van de rots. Nou, rots is een negatief beeld. In de schuilplaats van een bergwand. Je verschuilt achter de werkingen van een boze geest. Laat mij jouw verschijning zien. Je gedaante dus. Laat mij jouw stem horen. Want jouw stem is aangenaam. En jouw verschijning liefelijk. Mooi. Kijk even door. We waren nog bij die, weet je wel? De luiaard. Zijn wijngaard. En zijn stenen muur brokkelt af. Dat ziet hij ook. Is hij aan het afbrokkelen? Of ziet hij dat er stukken niet meer staan? Hoe zit dat precies? Mag je over nadenken? Ja. Maar een stenen muur omringt altijd de wijngaard. Dat weet je, hè? Kijk maar in Jesaja 5. Ja. En wat doet die muur? Die moet de vossen tegenhouden. De vossen die, ook in Hoogvliet overigens, schiet me nu te binnen. De vossen die jouw wijngaard willen gaan bederven. Die muur, dus jouw geestelijke bescherming, af willen doen brokkelen. Die jouw leven met de Heer willen ondergraven. Met allerlei van die dingen die ik net al genoemd heb. En gedachten daarbij. Die muur is dus een beeld van je geestelijke bescherming. Dus van Gods geest. Dus van Gods woorden. En als jij Gods geest, Gods woorden laat werken in je leven, dan brokkelt jouw muur niet af. Maar als je elke week het woord hoort en denkt, nou, is dat weer leuk. Ja, was weer goed. Ja, ging daarover. Ging weer over. En het heeft je hart niet, dus het beklijft niet. Dan brokkelt jouw muur wel af. Dan kunnen machten der duisternis jouw wijngaard wel bederven. Nou, en die Salomo, die is niet gek, hè? Die is wijs. Dus niet dwaas, maar wijs. En die zegt, en ik bekijk het, en ik, koning Salomo, ik stel mijn hart. En dat kan je het beste vertalen door, ik neem het ter harte. Ik zie het en neem de onderwijzing aan, zou je kunnen zeggen. Weer een parallelisme, hè, in die twee zinnen. Zo. Ik kijk ernaar, en ik maak het vast in mijn hart. Dat je zegt, dat je hier zit en dat je zegt, hier wil ik iets van leren. Dat is wat anders dan dat je zegt, oh, dat weet ik al. Sprak ooit over een tekst. Ja, daar heb ik al meer over horen spreken, zei er na afloop iemand. Ik denk, nou, het is niet geland. Het is niet binnengekomen. Want als je er steeds al meer, op 10 keer misschien. Maar het gaat erom, wat kun je er nu vandaag van leren? En dan mag je bij jezelf naar binnen gaan. Ja? Dat is het moeilijkste soms voor mensen in het volle evangelie. Dan kijk je bij jezelf naar binnen en denk je, wat gebeurt er nou? Wat heb ik nou gezegd? Hoe heb ik nou gereageerd? En denk, nee, dat klopt niet. Nee, zo werkt Gods Koninkrijk niet. Nee, Heer, dat moet anders. En dan kun je bidden. Ja, in plaats dat je het daarbij laat. Zeg, Heer, mijn akker wordt nu overwoekerd. Mijn muur dreigt een beetje af te brokkelen. Mijn geestelijk leven Ik voel het dreigt verstikt te raken. Help me. Laat me zien wat ik moet veranderen. Hier bij mezelf. Van binnen. En help me ook om dit te veranderen. Zo. Kom je verder, hè? Dat is het praktische. Als je denkt, is het praktisch? Ga je gang. Nou, daar komt hij, hè? Dat is een leuke. En mensen die daar echt heel veel plezier in hebben. Een beetje slapen nog. Een beetje sluimeren. Een beetje liggen met gevouwen handen. Een gebedje toe. Nou, je hoort het al. Nee, nu nog even niet. Ja, het woord, ik snap het. Maar ik heb nu nog even... Ik vul het niet in, hè, wat je nu hebt. Weet je zelf wel. Dus geen tijd voor. Weet je, als je goed kijkt... Ik heb het netjes voor je vertaald. Het is allemaal maar... Een beetje. Ja? Maar toch? Ja? Je bidt, vul het in. Maar je staat niet op. Kijk maar. Je blijft sluimeren. Beeld van een vrome geest. Niet helder worden in je denken. Niet open, helder stelling durven te nemen. Tegen een ander die anders denkt. Ja, want je moet wel de liefde erbij houden. Ja, dat moet je ook. Maar dan mag je best in liefde zeggen dat jij het anders ziet. En dat dat andere die andere ook kan helpen. Ja? Anders kom je in dit gedoe terecht. En als je het een plaats gegeven hebt in je leven, dan verzwakt dat alleen maar je eigen geestelijke leven. Dan krijg je dingen niet helder in je leven. En ik zou zeggen, sta dan op. Onderken de distels in je eigen leven. En ga dus geestelijk aan het werk. Nee, niet een beetje nog dit en een beetje nog dat. Nu aan het werk. Zo. Praktisch. Praktisch, dus een stukje praktijk. Heel simpel. Twee aanwijzingen. Misschien doe je het al hoor. Lees eens een Bijbelvers, dat je een Bijbelvers leest. Hebben we gisteren ook weer gedaan, op de jeugd. Lees het eens een paar keer hardop. En hoor dan met je hart, hoe het klinkt. Merk dan op, hoe valt dit, bevalt dit in mijn hart. Lees daarna dat Bijbelvers weer voor jezelf. En vraag gewoon eens, in die stilte, met de Heer. Heer, wat betekent dit voor mij? En ga het dan niet zelf invullen, want dan kunnen we allemaal preken. Maar luister dan naar wat Hij zegt. En dan ga je verder. Heer, welke gedachten geeft u mij erbij? En dat vul je ook weer niet zelf in, maar je luistert, je hoort, je luistert met je hart, met je ziel. En soms vormt zich dat om tot een gedachte. Dan krijg je er een gedachte bij, waarvan je denkt, die kan ik niet zelf bedacht hebben. Dat heb ik al eens gehad, nog wel eens. Dus soms krijg je er dan een gedachte bij. Tweede praktische. Geef eens meer aandacht aan je relatie. Ik zeg het gewoon algemeen. Maak echt tijd hiervoor. Ook voor je relaties in de gemeente. Leef, ik zal positief zeggen, nog meer mee met elkaar. Dat is mogelijk. Ja, heel praktisch, voor wie bid je? Heb je voor vanmorgen gebeden? Dacht je, ja, die broeder die moet toch maar een preek brengen? Of denk je, nou ja, dat komt wel goed. Ja, het komt echt wel goed. Ik vraag gewoon even. Dus het zit gewoon even, niet om te beschuldigen voor de helderheid, maar gewoon om even zelf voor je te enten. Hé, waar bid ik nou voor? Waar sta ik nou voor? Wie heeft mijn aandacht? Zit ik in mijn eigen kringetje of kom ik daar buiten? En in elke gemeente komt dat voor, want ik kom in een paar gemeenten, dat je denkt, hé, ze hebben kringetjes. Zou iemand nou eens een keer komen, of de Heer dat hij duidelijk maakt, of luisteren ze niet, dat ze dat kringetje doorbreken? Helder, hè? Ja. En dat is het positieve. En ik, dat is ook nog mogelijk, Heer. Dat ik het kringetje van mezelf doorbreek. Want daar doe ik niks verkeerds mee. Daar bouw ik mee aan ons gemeente zijn hier. Mooi, hè? Nou, goed. Dan gaan we even terug naar de gelijkenis. En ik neem je mee naar Spreuken 6. Daarin vind je deze gelijkenis bijna op dezelfde manier terug. Groot gedeelte ervan. Thuis maar eens lezen. Maar ik pak eruit wat belangrijk is en aanvult. Ga naar de mier, luiaard. Zo. Zie haar wegen en word wijs. Mieren. Oh. Hoewel zij geen leider of heerser heeft, bereidt zij in de zomer haar voedsel, verzamelt zij de oogst, in de oogsttijd haar eten. Ja. Leer dus van de mier. Het wist je niet, hè? Dat je van sommige dieren iets kan leren. Ja? Kijk hem eens leven en word wijs. Hoe zit dat dan met die mieren? Als je daarvan moet leren, moet je eerst weten hoe het met die mieren zit. Ja? Nou, die mieren, die hebben nooit een aansporing nodig. En ze houden ook nooit op, lijkt wel, als je goed kijkt. Ja? Ze zijn altijd in beweging. Ze staan nooit stil, dat je denkt, hey, er staan er vier stil. Zie je het voor je? Want een stille mier, weet je wat dat is? Dat is een dode mier, ja. 16 uur per dag, ik heb het uit laten zoeken, verzamelt hij eten. En hij bouwt voor de winter zijn voedselvoorraad dan ook tegelijk op. Mooi, hè? Mooi beeld voor jezelf, dat je denkt, hey, dat is mooi. 16 uur eten verzamelen. Opbouwen voor als het winter wordt. Voor als het van alles op me afkomt. Voor als het kaal wordt om me heen. Zo. Nou, mooi, hè? En dan gaat het verder in vers 8 van dezelfde Spreuken 6. Hoe lang, luiaard, zult gij dan nog neerliggen? Wanneer zul je opstaan uit je slaap? Geestelijke slaap, hè? Ja. En hierachter komt dan dezelfde tekst uit Spreuken 30 vers 24 wat je in het begin gelezen hebt. Ja, dat laat je nou niet meer zien. En als je dan verder leest, gelijk daarachter, zien we in vers 12 wie deze luiaard is. En natuurlijk zijn de vertalingen weer knap in het vertalen, een kwaadaardig mens, NBV 21. Hoe haal je het in je hersens om het zo te vertalen? Er staat gewoon letterlijk een mens van Belial. En weet je nog wat dat is? Dat is een mens die onder invloed staat van Belial. Dat is een mens die zich zomaar zichzelf laat ontkennen. Die zomaar zijn eigen leven laat ontkennen. Die zijn roeping voor de Heer laat ontkennen. En het leven wat hij van God krijgt zomaar af laat pakken. Door Belial. Die elke mens ten diepste dus jou ook ontkent als hij de kans krijgt. En hard aan de gang gaat. Zodat je denkt dat je niets meer in handen hebt. Maar één ding is duidelijk. Je hoeft je niet te laten intimideren door Belial. Met zijn keihard nee. Je mag opstaan. Je mag opstaan en verder gaan. En hij is bij je. Want hij is om je heen. Jouw Heer. En dat vond ik zo mooi. En kon natuurlijk niet nalaten om. Oké. Komt zo, denk ik. Ik kijk even. Kon niet nalaten om het toch even aan te geven. In Psalm 121, 3b en 4. Daar lezen we. Luister goed. Jouw bewaarder zal niet sluimeren en niet slapen. En jouw bewaarder is God. En God doet dus, dat is een leuke, want die kan je verschillend uitleggen. Die doet dus geen oog dicht. Ja? Hij doet geen oog dicht. En weet je waarom? Hij heeft jou, hoe je er ook bij zit, wat er ook gebeurt, hij heeft jou zo lief. Zo lief. Hij ziet jou. En hij zegt, nu dit is gebeurd, weet dan één ding zeker. Ik bewaar jou, jou, voor, ja, dat kun je zelf wel invullen, toch? Of niet? Je moet er heel lang over nadenken. Nou, laat dan maar zitten. Ja? Ik bewaar jou voor en het vul het maar in. Ik doe jou mijn leven voelen. Ik maak jou mijn gedachten bekend. Ja, ook nog één ding. Als je verkeerde keuzes hebt gemaakt. Als je er niet meer uitkomt voor je leven. Weet dan. Ik sluimer niet. En ik slaap niet, ik ben er voor jou vandaag. Nou, het laatste vers van de gelijkenis en van die luiaard. En je armoede komt eraan, een rondgaande en je gebreken een gewapend mens. Het is op allerlei manieren vertaald, moet je thuis maar eens bekijken, ga ik je niet meer lastigvallen. Dit zijn de gevolgen dus van vers 33. Ja? 33 en 34. Moet je thuis maar weer bij elkaar harken. En dan zie je dat dit de gevolgen van 33 zijn. En van daaruit krijg je dat veld, die wijngaard. Dus, je geestelijke armoede, want zo zou ik het willen lezen, die neemt toe als je lui bent, als je niet in beweging komt geestelijk. Dan gaat die rond. En dat is een macht natuurlijk die erachter zit. In je leven. Die omsingelt je, die bepraat je van alle kanten. Dat het allemaal niet kan, dat het mislukt. Zo gaat die rond in je leven. Om je heen. En je lijkt geen kant meer uit te kunnen. Maar de Heer roept jou. De Heer roept jou. Sta op. Kom tevoorschijn. En je gebreken. Een gewapend mens. Die komen als een gewapend mens op je af. Zou je kunnen vertalen. Ja, dan maak je het een beetje makkelijker. Ja? Dus, die boze geest overvalt jou altijd en mij ook met je gebreken. Ja? Of hij slijmt over dingen. Maar dit is het meest negatieve. Hij verwerpt jou. Hij veroordeelt jou, want als oudste, als voorganger, als jij hebt dat niet goed gedaan en dat doet je nog verkeerd en je hebt toch gehoord vanmorgen en dan moet je toch, ja, je moet weer van alles. Nee, zo werkt het niet. Die boze geest verwerpt, die boze geest veroordeelt, die boze geest zegt, ik heb het in mijn opvoeding ben ik dat tegengekomen, het zal nooit iets worden met jou. Maar, één ding heb ik ontdekt. En meerdere. Maar in dit geval. Deze geest heeft geen recht op mij. Deze geest heeft geen recht op jou. En de Heer zegt vanmorgen. Sta op, mijn schone. Moet je hem horen. En hij zegt, schone? Sta op, mijn schone, en kom. Kom weg uit de sfeer van die luiaard. Want ik kan jou verrijken. Ik kan jou herijken met mijn woorden, met mijn geesteswerking, met mijn leven. Nou, dan ga je erop in. En dan komt er straks een wijngaard tevoorschijn die bloeit als een roos. Vind je die prachtig? Amen. Ik ga bidden. Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. Ja, ik bid maar dat het overkomt. Ik weet maar dat u het nog praktischer maakt in het leven van een ieder van ons. Zodat we er verder mee gaan, er nut uithalen, geestelijk nut voor ons leven. En daar zegen ik in Jezus' naam. Ik dank u, Heer, dat u ons nabij bent. Ook in onze strijd, ook in onze moeite. Maar dat u daar staat om ons te omgeven. Met uw liefde, met uw vooruitzichten, met uw woorden, met uw verlangen, met wat u zegt over mij. Dank u, Heer, daar wil ik aan vasthouden. En zo kom ik verder, door alles heen en met u hogerop in de hemel, u volgend. Halleluja. Amen.